Ik keer even terug met u in de tijd en dat zal deze dagen nog wel vaker gebeuren, denk ik. Want daar is een goede aanleiding voor. Wij kijken terug naar vrijdag 18 maart 2016. 4 dagen voor de aanslagen van 22 maart. En op die dag weet de politie eindelijk waar Salah Abdeslam zich bevindt. Dat zijn allemaal dingen en namen, als ik dat hardop zeg, dat u denkt, oh ja, ik weet ook nog waar ik toen was en hoe dat ging. Salah Abdeslam, uiteraard de verdachte van de aanslagen in Parijs enkele maanden daarvoor. En die zoektocht duurde lang. En was heftig. Hij bevond zich in een rijhuis in Molenbeek op 500 meter van zijn ouderlijk huis. De buurt was afgezet, speciale eenheden worden erop afgestuurd. En een van die agenten die bij de arrestatie van Salah Abdeslam aanwezig was, die zit hier vandaag bij ons. Goedemorgen, Lionel D. Wij geven uw achternaam niet mee, dat is op uw vraag, hè. Dat is hoe het gaat. Het is ook uitzonderlijk dat een speciaal agent spreekt. U bent er intussen uitgestapt uit de speciale eenheden?
Goedemorgen, inderdaad, ja.
U heeft er een boek over geschreven, Terroristenjager. Vindt u het moeilijk om terug te gaan naar die tijd, naar 18 maart 2016?
Nee, moeilijk is dat niet. Die dag zelf, 18 maart, dat is natuurlijk heel veel gemediatiseerd geweest en terecht ook. Maar ik ga zeggen, voor ons en voornamelijk operationeel / emotioneel waren er andere operaties, andere opdrachten die zwaarder waren, ja. Waar we anders naar opkijken dan de 18e.
Ja, die hele maanden vanaf wat er in Parijs is gebeurd, waren super heftig, hè?
Ja. Ja, na Parijs hebben wij hier shiften gedraaid van 24 uur op 24, gedurende weken, maanden zelfs. Honderden opdrachten gedraaid, versterkte huiszoekingen. Dus ja, er was natuurlijk heel veel druk. Hè. Van de pers was er heel veel druk, maar voornamelijk ook van de politiek, van het federaal parket. Dus wij werden, de onderzoekers hebben toen heel goed hun werk gedaan, maar wij werden echt wel van her naar der gestuurd.
Ja, aan de lopende band, thuisfront niet gezien. Waar was dat dan? Woonden jullie zo wat samen?
Ja, alleszins de collega's onderling. Wij verbleven sowieso in de kazerne. Bijna constant, toch wel bepaalde weken. En ja, thuis voor onszelf, dat was ook een beetje manager. Dus een sterke vrouw die alles kan regelen.
Wij lazen ook een getuigenis van uw collega, waar we zo meteen wel op zullen ingaan, denk ik. Hè. Die heeft het over een iets wat vervallen kazerne, matjes op de grond, 4 toiletten voor 150 mensen. Dat zijn niet de beste omstandigheden om daarna uit te rukken, of wel?
Nee, dat zijn zeker niet de beste omstandigheden. En natuurlijk, je kan ook denken van ja, dat zijn speciale eenheden, special forces, die kunnen daar wel tegen, maar dat komt er dan nog eens bij. En dat wel zijn, op die moment zijn dat topatleten en je zou die moeten toch een beetje pamperen op alle vlakken. En ja, dan gebeurt dat niet en na een tijd begint dat ook wel moeilijker te worden.
Daar ontbrak het wel eens aan. 18 maart was het zover, maar jullie hadden hem al eens bijna te pakken op 15 maart 2016 in Vorst. Dat liep toen mis, hè? Is dat een moeilijker moment om over te spreken?
Dat is inderdaad moeilijker, omdat we daar in Vorst toch wel een confrontatie zijn moeten aangaan. Niet alleen met Salah, maar met 2 van zijn andere kompanen. En een ploeg van bij ons is dan in een hevig vuurgevecht gevallen, gedurende uren. Waarbij dat er een van de collega's bijna dodelijk gewond is geraakt. Dus heeft een kogel van een Kalashnikov door zijn ballistische helm gekregen. En op die moment zelf dachten we dat hem zou overlijden. Nu, uiteraard, ondertussen liever, is hij er doorgekomen. Maar de man is gehandicapt. En dat blijft hangen natuurlijk, want het had ieder van ons kunnen zijn en het had niet mogen gebeuren.
Ja, het staat in een boek. Zijn getuigenis hebben we ook kunnen lezen in de Standaard gisteren. Dat komt hard aan, moet ik zeggen. Hebben jullie nog veel contact?
Ja, hij is ondertussen op medisch pensioen, zogenaamd. En wij houden toch wel wekelijks, proberen wij contact te houden.
Wat doet dat met een team als dat gebeurt?
Op het moment zelf is het, moet je doorwerken. Hè. De opdracht is de opdracht en dan moet je gaan. Maar als je er daarna een beetje bij stilstaat, ja, dan is dat toch wel, dan wordt het toch wel emotioneel. Niettegenstaande dat het drukke dagen waren en we kregen andere opdrachten die binnenkwamen en we moesten gewoon doordoen. Dus op het moment zelf was het een shock, maar ik denk dat de bewustwording pas maanden nadien is gekomen.
Ja?
Ja.
En hoe uitzicht dat dan?
als het dan wat kalmer werd dat jaar, dan... ik spreek dan voor mijn eigen, maar ik denk ook, en hoe dat ik het voel, ook bij bepaalde collega's, ja, dan begin je zelfreflectie, zaken in een ander daglicht, in een ander perspectief te zetten. Veel vragen, ook... Wil je nog door of niet?
Die grote levensvragen, waar zijn we mee bezig? Dat soort dingen.
Ja, inderdaad.
Want jullie zijn natuurlijk daarvoor opgeleid. En jullie zijn wel wat gewend. Tot als het dan zover is, die periode was ook een heel... Wat maakte die terreurdreiging en wat we hier toen hebben meegemaakt zo anders dan wat jullie anders doen?
Het speciaal interventie-escadron van DSU, dus het interventieteam van DSU, is oorspronkelijk een antiterreureenheid. Dus wij zijn daarvoor opgeleid, gefilterd, wij trainen daar dagelijks voor. Nu natuurlijk, en bij chance, zijn er de voorbije decennia niet veel terreuraanslagen geweest in België. In het buitenland wel, Frankrijk, Engeland en zo, maar bij ons niet. Wij trainden daar wel op, maar wij deden voor 98-99% deden wij opdrachten van gemeen recht, groot banditisme, gangsters gaan halen, zeer zware dossiers, ook gevaarlijke dossiers. Maar terror was een beetje iets apart, we hadden er af en toe, maar dat was niet zo.
Toen was het een realiteit, hè? We werden er met z'n allen mee geconfronteerd.
Ja, en toen werd het echt, een realiteit. En bovendien was het voor ons, de vijand reageert natuurlijk anders dan een gewone gangster. Hè. Die meestal, niet allemaal, maar meestal willen ze dan ook sterven, ze willen dood. En ze willen er ook zoveel mogelijk slachtoffers bij betrekken. Dus voor ons was dat, zowel qua tactieken, technieken als operationele insteek, een totaal andere aanpak.
Die dag zelf van die arrestatie... Was u toen, en waren jullie toen trots?
Ja, toch wel een beetje. Op het moment zelf is dat natuurlijk, je blijft bezig en dan hadden we Salah. Dat was dan, er kwam een bevestiging binnen, maar er was dan nog een man op te pakken in het huis. En dan moesten we dan nog zoeken, fouilleren. Maar daarna waren we zeer blij. Ik denk vooral ook... gedeeldelijk opgelucht.
Omdat, de druk was er even
De druk was toch een beetje van de ketel, niet tegenstaande dat we de avond zelf beseften van... of het kwam toch van het commando, die zeiden van mannetjes, het is hier niet gedaan.
Kwam 22 maart.
Ja, misschien niet tegen.
Wat u daar heeft gedaan, heeft u daar erkenning voor gekregen?
Officieel niet. Nu, onderling natuurlijk. Hè. Je pept elkaar op. En dan ook van mijn familie, vrienden, of toch sommige vrienden die het wisten, wel. Maar ik ga zeggen, officiële erkenning is er nooit geweest. Dat hoeft ook niet. En niemand vraagt daar echt achter. Niemand vraagt achter een medaille of zo. Maar het is op een ander vlak dat het wat moeilijk is, wat wringt.
Wat bedoelt u daarmee?
Ja... Wij zien het als een... je weet, de collega, en het zijn er meerdere, maar voornamelijk de collega die dan fysiek geraakt is geweest, die is nooit deftig opgevolgd geweest. Die is een beetje aan zijn lot overgelaten.
Hij heeft zelfs zijn eigen kosten moeten betalen voor operaties. En daarvoor moeten vechten om dat terugbetaald te krijgen.
Ja, hij heeft daar zeker voor moeten vechten. De juridische opvolging, de juridische steun, de administratieve steun. Ja, de man kon niks, hè. Hij was gehandicapt. En dan komt dat zo wat in het vaarwater, vind ik, van erkenning ook. Als je zo omgaat met je personeel, ja, dan zegt dat ook vaak veel over hoe je staat tegenover je personeel en de erkenning die je hebt. En ik zeg het gaat niet over een officiële erkenning, maar gewoon...
Ja, al zou dat ook mogen.
Dat mag, maar daar zijn wij niet per se vragende partij. Wij zijn ook opgeleid om onder de radar te werken en discreet te blijven.
Begrijp ik, maar wat had u graag gehad? Wat zou goed geweest zijn? Wat zou goed gevoeld hebben?
Eerlijk, ik denk voor iedereen een erkenning van de hiërarchie. Dus rechtstreeks en niet per se daarboven, dat hoefde niet. Maar voornamelijk dat de...
Binnen de eigen diensten, zegt u.
Ja, en daarboven waarschijnlijk ook. En
Vanuit de politiek gewoon dank u wel.
Ja, gewoon dank u wel. Schouderklopje, dank u wel. Meer hoeft dat niet
te zijn. En dat is er nooit gekomen.
Dat is er nooit gekomen. Er is natuurlijk wel een beetje budget bijgekomen, een beetje financiën.
Maar van mens tot mens, dank u wel.
Ja, van mens tot mens, het welzijn. En dat is nu nog altijd zo. Blijkbaar, ik ben er nu niet meer, maar ja, er is niet, op welzijnsvlak is er niet veel gebeurd.
Ik denk dat iedereen die nu aan het luisteren is, die dank u wel formuleert in het hoofd en in het hart. Laat dat al iets doen. Nu zoveel jaar later, dat terugblikken. 22 maart komt eraan. Heel het land zal daarbij stilstaan. Zijn dat moeilijke perioden? Droomt u er nog van?
Nee. Nee, echt niet. Ik heb dat kunnen plaatsen. Ik heb daar nooit echt mijn slaap voor gelaten. Dus nee, dat is weg.
Ik dank u voor dit gesprek en voor uw getuigenis. Dank u.